Abraham. En Terach had 3 zonen, Abraham, Nahor en Haran. Terach had meerdere vrouwen en 1 vrouw, daar had hij Abraham mee, maar er was een andere vrouw en daar had hij Sarai mee. En Sarai was dus een halfzus van Abraham. Nou, in die tijd was het niet vreemd, Abraham trouwde met Sarai en dan staat er dat Abraham en Sarai konden geen kinderen krijgen. We zien achter Haran een kruisje staan, Haran die overlijdt. Ze woonde in Ur en Haran had een zoon gekregen, Lot, maar dan zien we dus dat Haran overlijdt. Kijk of hij doet. Nou, doet hij niet. Volgende. Ja. Hier ligt Ur. Wat we nu Irak noemen, daar ligt Ur en daar woonde dus de familie. En Ur was een grote stad. Een stad, moet je eens voorstellen, we zijn 10 generaties verder van Noach. Noach was de enige rechtvaardig op aarde. Hij was de enige die dus weer het nageslacht voortbracht. Maar 10 generaties verder zijn er alweer steden als Ur. En dan zien we dat alweer de afgoden gediend worden. Er waren verschillende goden gediend in Ur. En ook, als we lezen in Jozua, Terach was een afgodendienaar. Dus ook Terach had misschien wel besef van de ware God, maar er werden dus ook andere goden zoals de maangod werden aanbeden. Kijk of hij het doet. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Abraham, dat is ook wel bijzonder om te weten, ten tijde dat Abraham geboren werd, leefde Noach nog. Noach is uiteindelijk meer dan 900 jaar oud geworden en toen Abraham geboren werd, leefde Noach nog 60 jaar. Dus het zou zomaar geweest kunnen zijn dat Abraham misschien wel contact heeft gehad met Noach. In ieder geval, er was een bewustzijn van God. Maar er werden dus ook afgoden gediend. Maar dan zien we de genade van God. Want wat zien we gebeuren? God die roept Abraham. En dat is het mooie. God die kent ons van tevoren. En wie hij kent, die bestemt hij. En hij had Abraham bestemd voor een bepaald doel. En hij riep Abraham. En dan staat er, de Heere nu zeide tegen Abraham. Gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Waarom vroeg God aan Abraham om uit te trekken? Gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Als God ons roept, dan worden we allemaal, hebben wij allemaal dingen meegekregen van onze familie, van onze cultuur, van onze achtergrond. En die nemen wij mee in ons beeld, in ons plaatje van wie God is. Maar God die roept hier Abraham weg vanuit de afgoderij, vanuit de cultuur waar hij in opgegroeid was, omdat God met hem een nieuwe weg wil gaan. En hij wil dat hij God leert kennen voor wie hij is. Op een nieuwe ontdekking gaan met God. En daarvoor moest hij het wegtrekken uit het land. En dan zien we dan, Abraham gaat op pad. En hij gehoorzaamt God. Maar hij heeft wat moeite met 1 ding. Want er staat, trekt uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Maar wat zien we gebeuren? Terach gaat mee, zijn vader gaat mee en Lot gaat mee. Soms kan het moeilijk zijn om de dingen los te laten waar je in opgevoed bent. De dingen die je uit je cultuur hebt meegekregen, je achtergrond. Misschien heb je wel een kerkelijke achtergrond en bepaalde ideeën zijn moeilijk om los te laten. Maar Terach die gaat dus mee en Lot gaat mee. Dus ergens neemt hij een beetje familie mee. En dan trekt hij samen met dat stel, en Sarah gaat ook mee, komen ze aan in Haran. En Haran is dus hier in Noord-Syrië, hebben ze dat hele stuk al afgelegd. Maar dan zijn ze dus nog niet in Canaan, waar God hen naartoe wil leiden, waar Abraham naartoe wil leiden. En dan zien we dat zolang Terach leeft, zijn vader nog leeft, stoppen ze in Haran. En dus komt Abraham niet op de bestemming aan die God voor hem had. En zo zien we dat als je niet compleet doet wat God van je vraagt, als je nog vasthoudt aan bepaalde dingen, dan kan het zijn dat je nog niet op je bestemming aankomt. Abraham kwam nog niet aan op zijn bestemming. En pas toen zijn vader Terach overleed in Haran, toen pas zei God, opnieuw verscheen God aan Abraham en zei, trek uit je land en trek op naar waar ik je zenden zal. En Lot? Lot die was zijn vader verloren in Ur. En Lot die zien we dus zonder vader meetrekken met Abraham. Er staat niet waarom die meetrok. Maar ik kan me zo voorstellen, je hebt geen vader meer. Het kan zijn dat of Abraham heeft gezegd, ik ontferm me over jou als jouw neef, want je vader leeft niet meer, je vader was mijn broer. Ik ontferm me over jou, Lot. Het kan ook zijn dat Lot zijn opa Terach wel als een vaderfiguur zag. In ieder geval, Lot die gaat mee met de roeping van Abraham. Ergens had Lot ook een besef van God. Hij hoorde, zag via Abraham wat er in zijn leven gebeurde en hij besluit om mee te gaan. En ook als Lot eenmaal van Abraham wegtrekt uit Haran, gaat Lot weer mee. Lot is van plan om Abraham te volgen. En dan trekt Abraham door. Doet hij het? Nee? Ja. En dan staat er, vandaar brak hij op naar het bergland in het oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij, Abraham dus, voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Abraham had de stem van God verstaan. Hij was gehoorzaam geworden aan zijn stem. Hij ging naar een onbekende plek, maar hij wilde God volgen. En dan zien we dat niet alleen God sprak met hem, maar Abraham zocht ook God. En zie je dat hier Abraham echt in een relatie met God aan het bouwen is. Het is niet alleen maar God die tot hem spreekt, maar Abraham zoekt ook God. Zijn hart gaat naar God uit en we zien dat God, hij wil wandelen met God. Abraham wandelt met God. En zo gaat hij door het land heen en God die brengt hem naar het land en zegt, dit land heb ik jou, voor jou en voor je nageslacht bestemd. Hij zegt, trek het maar door van noord naar zuid, dit land gaat aan jouw nageslacht zijn. En dan trekt Abraham naar het zuiden. Op een gegeven moment komt er een hongersnood en dan moet hij naar Egypte. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Uiteindelijk komt hij terug in het land en dan keert hij terug naar de plek waar hij geweest was. Volgende. En dan staat er, en dat vind ik zo mooi, hij reisde van rustplaats tot rustplaats. Vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Je wandelt met God. Hij liet zich leiden door God zelf. God wees hem de weg. En dan staat er, hij reisde van rustplaats tot rustplaats. Dus wij wandelen met God. Als jij je laat leiden door God zelf, door zijn geest, dan mag je van rust tot rust. Je hoeft niet te rennen, je hoeft niet te vliegen, maar je mag rust hebben. Hij is jouw rustplaats. En zo wandelde Abraham door een gebied wat niet van hem was, een onbekend terrein. Maar hij reisde van rustplaats tot rustplaats. En hij kwam terug uit uiteindelijk in Bethel, op dezelfde plek waar hij eerst was. Nou, tot nu toe hebben we dus weinig nog gezien over Lot. We weten alleen dat Lot meereist en het ging ons even juist om Lot. Want je ziet dat het Lot onlosmakelijk verbonden is aan Abraham. En je ziet dat Lot, die meereist met Abraham, de roeping van Abraham, daar reist hij in mee. En hij wordt gezegend in de zegen van Abraham. Want Abraham die wordt aldoende rijker en rijker. Er staat, hij heeft goud, zilver, hij heeft allemaal kuddes, kamelen, schapen. En Abraham wordt zeer rijk. En Lot deelt daarin. Want Lot krijgt ook steeds meer kuddes, wordt ook steeds rijker. En dan zien we op een gegeven moment dat er schuring, er komt wrijving tussen Lot en tussen Abraham. Want het land is niet groot genoeg voor al die kuddes. En dan zien we dat daar waar God Abraham had geroepen en Abraham in zijn roeping liep, dan zien we dat Lot wel meelifte met Abraham, maar hij liep niet in zijn roeping. God had niet Lot geroepen. Hij was niet op de bestemming waar God hem wilde hebben. Lot had meegelopen met de roeping van Abraham. En misschien herken je dat wel in je leven. Je bent misschien christelijk opgevoed. Of je kijkt naar mensen, grote mannen gods, die bepaalde dingen doen, die roepen in hun leven hebben. En je ziet wat er in hun leven gebeurt. En je ziet dat en je denkt, dat is gaaf, dat is mooi. Maar je mist die persoonlijke wandel met God. Lot kende niet die persoonlijke wandel met God. Hij moest ergens op een punt komen dat hij zelf moest gaan kiezen. En dat geldt voor ons allemaal. Ergens moeten we op een punt komen dat wij gaan kiezen. Waar ga ik heen? Wie volg ik? Tot nu toe had Lot alsmaar Abram gevolgd. Hij had niet God gevolgd, hij had Abram gevolgd. En God wil niet dat we mensen volgen, God wil dat we hem volgen. En wat gebeurt er dan? Er ontstaat dus een wrijving, geschil over dus die kuddes en er moet een keuze gemaakt worden. En Abram, zo wijs als hij was, hij wist, ik wandel in mijn roeping. Ik ben waar ik moet zijn. God heeft mij dit alles gegeven. En hij zegt tegen Lot, Lot, onze wegen moeten scheiden, want we kunnen nou niet samen. Dus jij mag kiezen. Kies jij maar waar je gaat. Ga je naar links? Ga ik naar rechts? Ga je naar rechts? Ga ik naar links? En dan zien we... En dan lees het volgende. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tent op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Even een slokje hoor. Wat valt hier op? Lot sloeg de ogen op en hij zag dat het mooi was. Waar doet ons dat aan denken? Dat zijn we al eerder tegengekomen in de Bijbel. Eva was in de hof en die zag de vrucht en die zag dat het mooi was. Zag dat hij begeerlijk was, de vrucht. In het verhaal van David, man naar Gods hart, was op het dak en hij zag een vrouw en zag dat het mooi was. Lot sloeg zijn ogen op en hij zag dat de hele Jordaanvlakte een rijk aan water was. En op grond van wat hij zag en wat hij beredeneerde en dacht, maakte hij de keuze die hij maakte. Hij had ook anders kunnen kiezen. Berichtje binnen. Zal ik me eens even uitzetten? Wat had hij ook kunnen kiezen? Hij liep al die tijd met Abraham. Hij wist dat Abraham een roeping had. Hij was door God geroepen, dat wist hij. Hij was de man Gods, dat wist hij. Hij had kunnen zeggen, Abraham, je bent een ouder, je bent een oom. Jij wandelt met God. Wat denk jij dat wijs is om te doen? Waar zal ik gaan? Deed hij niet. Dit was het uitgesproken moment voor Lot om te zeggen, oké, God heeft tot nu toe Abraham hier geleid en ik ben Abraham gevolgd. God van Abraham, hier ben ik. Waar mag ik gaan? Wat is wijs om te doen? Hij deed het niet. Lot sloeg zijn ogen op en hij liet zich leiden door wat hij zag. En dan zie je dat hij optrekt en hij slaat zijn tent op tot bij Sodom. Dus hij ging op beide stad wonen. Sodom was slecht, er waren zondaars. Wat een verschil met Abraham. Abraham die zich laat leiden door God zelf, door die wandelt daar waar God hem stuurde. En zien we dat Abraham zich niet liet leiden door wat hij zag, maar hij had zich ogen op iets anders gevestigd. Staat, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. En dan staat er, want hij, dus Abraham dus, verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. We zagen net met het advent, zagen we dat Jesaja, die zag een stad, een hemelse stad, in het vooruitzicht. En we zien dus hier dat Abraham die stad ook al gezien heeft. Abraham keek uit naar een hemelse stad die zou gaan komen. Hij had niet zijn ogen gevestigd op deze wereld, op datgene wat nu zichtbaar was, maar hij had zijn ogen gericht op een hemelse stad. En ook Jezus roept ons op om uit te kijken naar zijn koninkrijk. Jezus gaat komen om hier zijn koninkrijk op de aarde te vestigen. En dat is het vooruitzicht, dat is de blik waar wij op gericht mogen houden. Abraham had door, ik ben hier maar een bijwoner. Dus we gaan lezen, dat gaat verder die tekst. En dan zegt hij, en zij hebben beleden, en zij, dat zijn dus die Abraham, Isaac en Jacob, beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, Ur dus, dan zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar dat deden ze niet. Nee. Ze verlangden naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God te noemen, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. God heeft voor ons een stad gereed gemaakt. Een hemelse stad. Wij zijn op weg naar een hemels vaderland. Wij zijn maar bijwoners, mensen, op deze aarde. Wij zijn hier maar tijdelijk. Dit is niet onze bestemming. En Abraham had dat ontdekt. In zijn wandel met God liet God hem zien, je bent hier niet om hier je tent binnen vast te slaan, om je vast te zitten aan deze wereld. Maar je bent hier op doorreis. Je bent hier om te groeien in de relatie met mij, in de intimiteit met mij, om mij beter te leren kennen en vanuit die intimiteit mij te eren voor wie ik ben. En het mooie is dan, en dat vind ik het mooiste, de belofte die God aan Abraham gaf, was je zult vruchtbaar zijn. Je zult geestelijk zul je kinderen krijgen. Daar gaan we later nog op terugkomen. Abraham die woonde in tenten. En dat vind ik ook zo mooi. Het was een bewuste keuze om in een tent te blijven wonen. En als God op een gegeven moment tegen Abraham zegt op een avond, kijk eens omhoog, kijk eens naar de sterren. En hij kijkt naar de sterren, die zegt hij, zo zal je nageslacht zijn. En op een gegeven moment maakt hij een vergelijking, maakt God een vergelijking, kijk eens naar het zand, de zee, zo zal je nageslacht zijn. En ik zie me zo voor me dat als Abraham in zijn tent, als hij naar buiten stapte, of het nou dag was, dan zag hij het zand liggen en dan werd hij geconfronteerd met de belofte die God hem had gegeven. Of dat het nou donker was en dan stapte zijn tent uit en zag hij de sterren. Alles om hem heen herinnerde hem aan de belofte van God, aan wie God was. En dat een schril contrast tot Lot. Want wat zien we gebeuren? Lot, die woont in het begin nog buiten de stad. Maar Lot gaat op een gegeven moment in de stad wonen. En waarom eigenlijk? Waarom ging Lot in de stad wonen? We hadden al gezien, tenet, dat hij zag dat het land was mooi, was groen. En hij moet zo gedacht hebben, ik hoef niks te doen. Ik heb een zorgeloos leven als ik daar ga wonen. Mijn kudden kunnen genoeg te eten, te drinken krijgen. En ik kan een zorgeloos leven leiden. En hij gaat daar wonen en we zien op een gegeven moment dat hij in de stad gaat wonen. Want hij heeft behoefte aan sociaal contact. Hij heeft behoefte aan de dingen die de wereld, de stad biedt aan hem. En hij wilde van genieten. Was Lot dan niet rechtvaardig? Was God... Ja, zeker wel. God was zeker wel rechtvaardig. Volgens mij is dat de volgende. Ja. We lezen in 2 Petrus dat Lot rechtvaardig was. Wat staat er? Als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normeloze mensen, verlost heeft. Komen zo op. Want deze rechtvaardige, dat is dus Lot, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Lot woont in de stad en iedere dag wordt zijn ziel gekweld door wat hij om hem heen ziet. Toch bijzonder. Hij had er zelf voor gekozen om daar te wonen en toch wordt zijn ziel gekweld. Lot hinkt op twee benen. Aan de ene kant wil hij genieten van de sociale, van de dingen die de wereld biedt. Het biedt hem een bepaalde sociale structuur, het biedt hem zekerheid, acceptatie. Hij had een bepaalde status in de stad. Hij genoot van alle gemakken die de stad bood. Maar aan de andere kant zien we ook dat hij iedere dag zijn rechtvaardige ziel gekweld wordt. En wat we eigenlijk bij Abraham heel duidelijk zien, dat Abraham hoorde de stem van God en hij liet zich door God leiden, dat zien we eigenlijk dat dat bij Abraham ontbreekt. Abraham mist die persoonlijke relatie met God. Lot ontbreekt die persoonlijke relatie met God. En het helpt niet dat hij in die stad woont. Want in de stad wordt hij afgeleid, wordt hij bezig gehouden. En zien we dat hij dag in dag uit dus gekweld wordt. Wat was nou eigenlijk de zonde van de stad Lot? Wat was dus, van de stad Sodom? Wat was nou het probleem met Sodom? Want we kunnen heel veel herkennen aan de stad Sodom. Er staat in Ezechiël, er wordt gesproken over Sodom. En er staat, zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. God spreekt tot Jeruzalem en heeft het over de zusterstad Sodom. En er staat, trots Overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de armen en de behoeftigen ondersteunde zij echter niet. Ze verhieven zich en deden een gruwe daad voor mijn aangezicht. En daarom deed ik hen weg zodra ik het gezien had. Herkennen we dit niet in deze tijd? De mens in deze tijd is trots. Ze zeggen, ik heb God niet nodig. We kunnen alles zelf. We hebben God niet nodig in ons leven. We hebben overvloed aan alles. We hoeven ons nergens druk om te maken. Er is overvloed van voedsel. We hoeven nooit God te vragen voor ons eten, want er is genoeg. We kunnen het gewoon halen in de winkel. En we hebben een zorgeloze rust. Nergens waar we ons druk hoeven te maken. Alles is verzekerd. Alles dekken we af. Er is een bepaalde zekerheid die wij met elkaar in deze maatschappij gemaakt hebben. En waar we in leven. En dan zien we dat daar waar wij enorm veel rijkdom is, dan zien we dat de armoede op de wereld alleen maar toeneemt. De rijken worden rijker, de armen worden armer. En als we kijken naar de onreinheid in deze wereld, de vuilheid, die ook in Sodom gold, en die leeft ook in deze wereld en viert hoogtij. En dus kan je eigenlijk zeggen, wij leven hier ook in Sodom. En zoals Abraham ervoor koos om uit Sodom te trekken, buiten Sodom te blijven, is het voor ons heel moeilijk om buiten Sodom te blijven. Het is om ons heen, overal. Kom naar ons toe. Ik werd echt van de week zo bij bepaald. Daar waar Jezus zei van, als je wil gaan bidden, ga in je binnenkamer. Vroeger had je een kamertje in de kamer en dan had je geen ramen. En dan kon je je opsluiten en dan kwam er niks meer naar binnen. Maar ik geloof dat de misleiding van tegenwoordig is dat de wereld komt onze kamers binnen. Komt onze huizen binnen. Wat zeg ik? Hij komt je broekzak binnen. He? Dit ding. Ja, die nemen we tegenwoordig mee tot in zo'n slaapkamer. Tot in je binnenkamer komt de wereld op je af. En daar waar God ons vraagt en zoekt naar intimiteit en contact met ons. En zegt, ik zoek jou. Ik verlang dat jij mij leert kennen. Ik wil dat jij je ogen richt op mij. Worden we afgeleid. En Lot was een rechtvaardige. En daar waar hij misschien niet tot zonde verleid werd. Werd hij wel tot werd hij afgeleid. En ik geloof de grootste misleiding van deze tijd, en zeker voor ons als christenen, is niet zonde, is afleiding. De wereld leidt ons af. En we houden ons af van de persoonlijke wandel, de intimiteit met God. Het leren kennen van God. Afleiding. Maar er is nog een gevaar. Want wat zien we gebeuren? Op een gegeven moment, Lot woont in de stad en er komen de vijand. Er komen een aantal koningen en die gaan oorlog voeren, zoals dat in die tijd ook gewoon was. En de koning van Sodom is trots. Die denkt, nou, die koningen kunnen wij aan. Dan trekken 5 koningen tegen 4 trekken op. Ze denken, die kunnen we wel aan. Maar wat gebeurt er? Ze worden overwonnen. En Sodom wordt gevangen genomen. Ook Lot wordt meegenomen. En er staat, ze namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en ze trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrahams broer, en zijn bezittingen mee en ze trokken weg. Want hij woonde namelijk in Sodom. Zie je, hij is in Sodom gaan wonen. Hij woonde er gewoon letterlijk in. Hij wordt gevangen genomen. Groot gevaar als wij ons ogen, als wij mee willen doen in de wereld, in de wereldse systemen. Als we onze identiteit gaan vinden in deze wereld, door onze status, door onze sociale media. Door gewoon de geneugde van deze wereld. Groot gevaar is dat we op een gegeven moment eraan vastzitten. Dat we gevangen zitten. En misschien herken je het wel. Misschien is de sociale je status op social media wel heel erg belangrijk voor je. En kan je daar eigenlijk niet meer zonder. En het is wel heel belangrijk wat mensen van jou vinden. Misschien is je carrière wel heel erg belangrijk. En de status die je hebt in het bedrijf. En is het belangrijk wat mensen van jou vinden en hoe jij overkomt. Misschien ben je wel heel erg into de series op Netflix. Of vind je het heel erg belangrijk om achter dat computertje te zitten en naar dingen te kijken waar je eigenlijk niet naar moet kijken. En voor je het weet zit je vast en zit je gevangen. En hoe komt het? Van afleiding, voor het leidt, je wordt van afleiding tot verleiding. En zit je vast en word je gevangen. God wil niet dat we vastzitten, mensen. En God is zo goed in genade, want God zag Lot. En God zag zijn rechtvaardige hart. God liet het er niet bij. En dat is zo mooi aan God. God is zo liefdevol. Hij komt ons achterna. En God die gebruikt Abraham. En hij stuurt Abraham om Lot vrij te maken. Moet je je voorstellen, Abraham die trommelt een paar mensen bij elkaar. Iets van meer dan 300 staat er. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken bij een leger van 4 koningen. En Abraham trekt Lot achterna, die koning achterna, en hij verslaat ze. En hij weet Lot te bevrijden. God wil jou bevrijden. God wil je vrijmaken. Als jij nu hier zit en je bent gebonden aan dingen, en dingen hebben jou in jouw greep, dingen van deze wereld, de dingen die jouw identiteit kunnen bepalen, die jou vasthouden, van jouw relatie met God, van je intimiteit met God, om echt vrij te zijn, om hem te dienen, daar wil God jou van vrijmaken. En soms gebruikt God daar broeders en zusters voor, zoals Abraham gebruikt werd om Lot vrij te maken. Het mooie is, Abraham vertrouwde niet op zijn eigen kracht. Abraham kende zijn God. Hij wist dat God sterk was en machtig was, sterker dan die legers die overheden. Er is geen macht sterker dan de macht van God. Hij is de bevrijder. En dat wist Abraham. God is mijn bevrijder. Dat was de kracht van Abraham. En dan wordt Lot bevrijd en dan heeft hij de keuze. Wat gaat hij doen? Wat doe je als je vrij bent? Hij had er kunnen kiezen om weer, net zoals Abraham, buiten de stad te gaan wonen. Maar Abraham kon maar niet loslaten. Lot kon maar niet loslaten. Lot zat vast aan de stad. En hij kiest toch weer voor om in de stad te gaan wonen. En als Lot eenmaal in de stad woont, dan zien we dat God zegt op een gegeven moment, en nu is de maat vol. En dan komen we eigenlijk bij het punt waar Jezus over praat, over de verwoesting van Sodom. God besluit, God is heel geduldig, maar op een gegeven moment is de maat vol. In onze tijd is op een gegeven moment is de maat vol, ook voor deze wereld. En Jezus gaat op een keer komen en dan redt hij uit de rechtvaardigen, maar de maat is op een gegeven moment vol van de zonde. En zo was het ook met Sodom en Gomorra. De maat van de zonde was vol en er staat er dat God ging naar Abraham toe en hij maakte aan hem bekend wat hij ging doen. Waarom zou ik iets verborgen houden voor Abraham? Hij noemt hem zijn vriend. Als wij wandelen in die persoonlijke relatie met God, dan ontstaat er een relatie die gebaseerd is dat we vrienden van God genoemd kunnen worden. En dat God met ons wil delen wat er op zijn hart is. Ik hoor soms christenen zeggen, ja, ik weet niet wat God van mij wil en ik weet niet wat God wil. Ik geloof dat God niets anders verlangt, mensen, omdat als wij wandelen in die relatie met hem, God wil niets anders dan zich zijn hart openbaren aan ons en zijn wil openbaren aan ons. Hij wil jou leiden. Er staat ook in de psalmen, David zegt dat ook, ik onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Dat is wat God wil. God wil ons onderwijzen. God wil ons de weg wijzen. Maar willen wij luisteren? Willen wij luisteren naar de stem van God? Of laten we ons afleiden door deze wereld? Zijn we bezig met ons mobiel? Zijn we bezig met de tv of de geneugten van deze wereld? Zijn het zonden? Nee, het zijn geen zonden. Het hoeven niet echt niet zondige dingen te zijn. Het zijn wel afleidingen. En de grootste vijand van het beste is het goede. Sommige dingen kunnen zo mooi lijken. Zelfs het werk in de kerk kan zo mooi lijken. Maar als het ons afhoudt van die intieme wandel met God, dan moet op een gegeven moment zeggen, waar ben ik mee bezig? Waar ben ik mee bezig? En dat is wat eigenlijk uit dit verhaal naar voren komt. Lot, die rechtvaardig was, zijn hart was rechtvaardig. Hij kende God en hij verlangde om God te dienen. Ergens wel, want hij had een rechtvaardig hart. Maar hij miste die persoonlijke relatie met hem. Hij miste het volgen van en het luisteren naar Gods stem. En hij zat gevangen in die stad en dat bepaalde zijn status en zijn positie. Maar wat zien we gebeuren? God die verschijnt bij Abraham en zegt, ik ga de stad omkeren. En dan stuurt hij 2 engelen vooruit. En 2 engelen die gaan naar Sodom toe en die vinden Lot in de poort. Lot zit in de poort van de stad. Nou, in die tijd, als je in de poort van de stad zat, dat betekent het dat je een positie had in de stad. Je behoorde eigenlijk soort van bij het bestuur. Je was een van de oudsten. En als er raad gepleegd moest worden, als er issues waren in de stad, dan gingen ze naar de ouderen in de poort. En daar werd dan recht gesproken en er werden beslissingen genomen. En we zien dus dat Lot, die zit in de poort en die ziet de engelen komen. Die mannen gods, en zijn rechtvaardig hart springt op en hij zegt, ik ga zorg dragen voor deze mannen. En hij neemt die mannen mee en zegt, jullie moeten bij mij komen vannacht. Jullie gaan niet op het plein slapen, jullie moeten bij mij komen. Ik zorg voor jullie. En eindelijk kan Lot iets betekenen voor een ander. Maar zijn status, hebben we gezien, zit dus wel in die stad. En dan komen de mannen, zeg ik, het hele volk loopt uit, van jong tot oud staat er, en die komen bij Lot, bij zijn huis, en die zeggen, geef die man aan ons. Die mannen, wij willen ze hebben. We willen seks met ze hebben. Dat is letterlijk wat er staat. Ze willen ontucht bedrijven met die mannen. En voor het eerst kan ik me zo voorstellen dat Lot een statement maakt voor wie hij is. Van wat werkelijk in zijn hart leeft. Al die tijd heeft hij zijn best gedaan om erbij te horen, om zijn status hoog te houden, om geaccepteerd te worden en niet uit te komen voor wat er in zijn hart leefde. Maar op dat moment maakt hij een statement. Hij zegt, nee, deze mannen die zijn van mij. En hij probeert het nog te lijmen, hij noemt nog broeders. Hij zegt, broeders, rustig nou, doe dat nou niet. Deze mannen zijn van mij, neem dan mijn dochters, jullie mogen mijn dochters hebben. Maar deze mannen zijn van mij, ik zorg voor ze. En dan zie je hoe flinterdun die sociale acceptatie is. Datgene wat jij in de wereld zoekt aan acceptatie, aan status, is zo dun. Want wat gebeurt er? Die mannen van de stad die zeggen, jij vreemdeling, wie denk jij dat je bent? Dat je over ons recht gaat spreken? Daar waar hij al die jaren geaccepteerd werd door de mannen in de stad, is opeens weg. Hij is nog maar een vreemdeling en ze spugen hem uit. Als wij opkomen, als je werkelijk opkomt voor waar jij voor staat, voor wie je bent, voor wat er in jouw hart leeft, dat jij opkomt voor je relatie met God, dan zal je zien dat de wereld jou niet altijd even lief vindt en je uitspuugt. Wij horen niet bij deze wereld, we zijn bijwoners. En dat moest Lot op dat moment onderkennen. Ik hoor hier eigenlijk helemaal niet. En dan zeggen die engelen, die twee mannen gods, die zeggen, nu wil je haast maken, opschieten nu, want we gaan deze stad vernietigen, je moet eruit. Maar Lot zit zo vast, hij zit zo vast. Hij wil het maar niet loslaten. Hij loopt te dralen. En dan zien we dan gebeuren. Zijn schoonzonen probeert hij nog mee te krijgen. Nou, die aanstaande schoonzonen voor zijn dochters. Maar die zeggen, die lachen hem uit. Ze zeggen, hoezo stad vernietigen? En op een gegeven moment zien we dat de engelen, die pakken Lot en zijn vrouw en zijn twee dochters. En sleuren ze de stad uit. Daarvoor waren er twee engelen. Vier handen. Je moet vier mensen de stad uit sleuren. Hij had normaal ook met één gekund, toch? Eén engel. Maar hij had twee engelen, want hij moest vier mensen eruit sleuren. Dus die worden de stad uitgesleurd en dan zijn ze de stad uit en dan zeggen die engelen, en nu de bergen in, doorgaan, niet omkijken naar de bergen, want deze vallei wordt omgekeerd. En weer zien we het hart van Lot en Lot zegt weer, ja, maar die berg is zo ver, en dan achterhaalt het onheil mij, ik zie daar een klein stadje, het is maar een klein stadje. Laat me alsjeblieft weer in die stad gaan, want dan ben ik weer veilig. Lot had nog steeds niet begrepen. En dan zien we dus vanwege zijn gebrek aan zijn relatie met God. Hij had niet begrepen dat God zijn veiligheid was. Abraham had God als zijn bescherming. En Lot zocht het toch weer in de stad. Hoe klein ook, een klein stadje. Het bijzondere is dat de engelen zeggen, ga dan maar naar het stadje. We beschermen, we besparen dat stadje. En Lot gaat naar het stadje toe. En uiteindelijk komt hij in het stadje aan, maar Lot is bang geworden. Hij is bang. En ook daarin zien we weer dat Lot helaas niet ziet wie God is en wie God voor hem is. God heeft hem gespaard, God heeft hem uitgered en is hij bang. En wat doet hij dan? Hij trekt weg en uiteindelijk eindigt hij in een spelonk. Hij gaat in de bergen wonen in een spelonk samen met zijn dochters. Allemaal niet zo positief zou je zeggen. Maar het laat wel zien hoe genadig God is. Want daar waar Lot, ondanks zijn rechtvaardige hart eigenlijk de plank helemaal misslaat in zijn leven. Hij verliest zijn vrouw. Hij verliest zijn rijkdom, zijn bezittingen. Hij verliest zijn status, hij verliet alles. Is God hem genadig geweest om hem uit te redden? God is zo genadig, weet je. God wil ons allemaal redden. God wil niet dat wij verloren gaan. Maar God heeft ook een bestemming. Het is niet alleen maar Gods bedoeling dat wij gered worden. God wil ons niet alleen maar redden van de zonde of van de ondergang. God heeft een roeping voor jou in mijn leven, net zoals Abraham een roeping had op zijn leven. En God riep Abraham en zegt, ik wil dat je mij volgt. Ik wil dat je je blik op mij gericht houdt. Ik wil dat je achter mij aangaat en gaat waar ik jou zend. En ik denk dat de les die Lot, wat we mogen leren, het zal zijn als in de dagen van Lot, zegt Jezus zelf. Die wereld leven we nu in. En waar laten wij ons door leiden? Waar is ons oog op gericht? Lot heeft eigenlijk een heel triest einde. Hij zit in die grot en heeft hij twee dochters. Nou, van dochters werd in die tijd geen nageslacht gesproken. Eigenlijk had hij geen nageslacht. Terwijl Abraham, die geen kinderen kon krijgen, die krijgt van God nageslacht. God wil dat wij vruchtbaar zijn. God wil dat we vrucht dragen. Niet uit onszelf, dat kunnen we helemaal niet. Als wij wandelen met hem, als wij vertrouwen op hem, als wij gaan leven in die intimiteit, dan gaan wij vrucht dragen. Lot miste die intieme wandel met God en hij was niet vruchtbaar. Twee dochters die hij had, die uiteindelijk uit hoge nood, omdat ze geen man hadden, gemeenschap hebben met hun eigen vader. En er worden twee kinderen geboren, Moab en Ammon. Moab en Ammon worden uiteindelijk vijanden van Israël. Is dat de zegen die God bedoeld had voor Lot? Ik geloof er niks van. God had Lot ook willen zegenen. Hij had hem mee willen nemen. Toen Lot nog wandelde samen met Abraham, deelde hij in de zegen. Maar God wil niet alleen maar dat jij wandelt met de zegen van een ander. God wil jou persoonlijk zegenen. Hoe? Dus wij gaan leren te wandelen in gehoorzaamheid en de dingen achter ons laten. Abraham liet alles achter. Alles. Hij liet zijn land, waar hij vandaan kwam, zijn familie, alles wat vertrouwde, liet hij los. En hij had zijn ogen gericht op een hemelse stad. Hij was los van deze wereld. En ik geloof dat is een les die God ons wil leren vandaag. God wil ons losmaken. Jezus gaat komen. En Jezus wil ons niet in de stad vinden. Jezus wil ons eruit halen. Hij wil ons uit de stad hebben. Hij wil niet dat we vastzitten in de dingen van deze wereld. En ja, dat kunnen misschien heel onschuldige dingen zijn. Maar de vraag is, waar is jouw identiteit op gebaseerd? Heb jij de dingen van deze wereld nodig om te zijn wie je bent? Kan je net zoals Abraham zeggen, mijn God is mijn alles. Ik heb in hem alles wat ik nodig heb. En deze wereld kan me gestolen worden. En dat is de boodschap die ik jullie wil meegeven deze morgen. Waar ben je? Waar ben je? Waarop baseer jij de keuzes die je maakt in je leven? En ik wil vragen of de muzikanten naar voren willen komen. Lieve mensen, Jezus kan iedere dag terugkomen, ieder moment. Het is, ik denk niet meer de tijd om te dralen. Lot die draalde om de stad uit te gaan. Maar het is niet meer de tijd om te dralen. We kunnen niet meer ons baseren op het volgen van anderen. Het volgen van iemand met wie we wandelen, of het geloof van onze ouders. We kunnen ook niet blijven hangen in deze wereld en denken van ik hink op twee benen. Het is nu de tijd om eruit te trekken. Het is de tijd om keuzes te maken. En Abraham maakte een radicale keuze. Hij zei, ik ga niet in de stad wonen, ik heb mijn ogen gericht op een hemelse stad. Mijn vraag aan jullie is, waar is jouw oog op gericht? Waar ben jij mee bezig? Laat jij je afleiden door dingen van deze wereld? Speel maar dan. Niet spelen. Ik wil vragen of jullie ogen willen sluiten en laten we bidden. Liefdevolle Vader, u bent zo goed. U bent zo goed in genade, Heer. Halleluja. Heer, u kent ons. Dat u ons kent, heeft u ons bestemd en heeft u ons geroepen. Heer, u roept ons om te komen in uw aanwezigheid, in uw nabijheid. Heer, uw hart gaat zo naar ons uit en u roept ons, waar ben je? Waar ben je? En Abraham, Heer, hij luisterde naar uw stem en hij volgde u. En hij zei, ik ga u volgen waar u mij zendt. Ik wil gaan waar u mij zendt. Ik wil dat u alles voor mij bent. Ik geloof in uw beloftes. Ik geloof in alles wat u voor mij hebt weggelegd. Ik zie uit naar uw hemels koninkrijk, wat gaat komen, wat u gaat vestigen. Ik stel mijn hoop op u. Heer, maar als we kijken in het leven van Lot, Heer, we worden zo vaak afgeleid. En Lot liet zich leiden, Heer, door wat hij zag. Hij maakte keuzes op basis van wat hij dacht en voelde. Zonder te wandelen in die intieme relatie met u. Heer, en misschien hebben wij zelf ook wel van die dingen in ons leven. Dat we zeggen, ja, ik laat mij afleiden. Ik Maak keuzes zelf en soms vraag je een zegen erover. Denk aan jonge mensen, als je een vriendin hebt of een keuze wil maken voor relaties. Die kan je maken op basis van wat je ziet en wat je voelt. Maar ik geloof dat God je wil leiden in de keuzes die je maakt. Keuzes voor een baan, keuzes voor je werk. God wil jou leiden in de keuzes die je maakt. God wil dat je met hem gaat wandelen. En waar ben je mee bezig door de week? Waar ben je mee bezig? Laat je je afleiden? Waar is jouw identiteit op gebaseerd? Op je status? De dingen die op je afkomen? En ik geloof dat de Heer deze morgen wil zeggen, trek uit. Trek uit. Trek uit Sodom. Wees radicaal, maak een keuze en leer mij kennen. Ga wandelen met mij, leer mij kennen. Kom in de intimiteit met mij, kom in die wandel met mij. Maak tijd voor mij. Laat je niet afleiden. Wat heeft de wereld jou te bieden? De Heer biedt je schijnvrede. Geeft je schijnzekerheid. Schijnvoldoening. Uiteindelijk, het gevaar is dat we eindigen als Lot. Leeg, kaal, arm. Terwijl God al zijn rijkdommen voor je heeft weggelegd. God wil je zoveel zegenen met zijn zegeningen. Hij wil alles voor je zijn. Niet een beetje, hij wil alles voor je zijn. Is God alles voor jou? Dat is de vraag die God aan je stelt deze morgen. Is God alles voor jou? Laat Gods geest je hart weer zoeken. En misschien moet jij deze morgen wel een radicale keuze maken. Moet je bepaalde dingen echt mee stoppen. Echt mee breken. Dan moet je je keren tot God. En ik geloof dat daar echt God daar deze morgen toe oproept. En je weet het zelf in je hart wat het is. Ik hoef het niet te vertellen, want ieder weet wat zelf Gods geest overtuigt. Gods geest is hier, halleluja. Halleluja, dank u wel, Heer. En het klopt in je hart en je weet wat je moet stoppen. Je weet waar je moet breken. We hebben als thema dit jaar, breek, stap uit. En ik geloof dat God deze morgen wil zeggen, stap uit. Stap uit. Breek uit. Laat los de dingen van de wereld waar je op gefocust bent. Die ook invloed hebben op je leven. Laat los. En ik wil je vragen, als er dingen zijn in jouw leven waar jij moet mee breken. Dan zeg ik je, sta op van je stoel. Sta op. Letterlijk, sta op. Sta op. Ben jij vrij van deze wereld? Van de invloeden? Hoort je hart helemaal aan Jezus toe? Of word je afgeleid? Dat is de vraag. Halleluja. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Ik wil met jullie bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier ons kent, dat u ons ziet, dat u ons hart doorgrondt. U weet wat er in ons leeft, Heer. U kent ook de mensen die zijn opgestaan, Heer. U weet wat de keuze, Heer, die ze gemaakt hebben. Een verlangen in hun hart, Vader. Om volledig voor u te gaan. Zich niet langer te laten afleiden, Heer, door de dingen van deze wereld. Maar, Heer, te gaan voor u alleen. Heer, want u komt. U komt spoedig, Heer. Heer, en u wilt ons vinden, Heer. Niet in Sodom, maar u wilt ons vinden, Heer, dicht aan uw hart. U roept ons in uw nabijheid. En ik bid u, Heer, voor ieder, Heer, die ook deze morgen is gaan opstaan. Misschien ook voor de mensen die toch in hun hart op dit moment weten. In hun hart, Heer, overtuigd worden van de keuze die ze moeten maken, Heer. Dat u hen zegent in die keuze. Dat u hen helpt in die keuze, in Jezus' naam. Heer, om met u te gaan wandelen. Om hun ogen gericht te houden, Heer, op u. En op uw hemels koninkrijk wat gaat komen. Om niet vast meer te zitten aan deze wereld, Heer. En al zijn dingen die die afleiden. Maar dat we, Heer, ons overrichten op u. En op uw koninkrijk. En ik wil aan ieder daartoe zegenen, Vader. En dank u wel. U bent de God die bevrijdt. U bent de bevrijder, Heer. U maakt los, Heer, van onze banden. We breken deze banden in Jezus' naam. We breken elke gebondenheid, Heer, aan deze wereldgeesten, Heer, waar ze aan vastzitten. U verbreekt ze in de naam van Jezus. Halleluja. Er is bevrijding in de naam van Jezus. Er is bevrijding in de naam van Jezus. Halleluja. U maakt vrij, Heer. U mag vrij om achter u aan te gaan, Heer, om u te volgen. Heer, om achter u aan te gaan, om in de intimiteit en in de nabijheid van u te leven, iedere dag uw liefde te proeven en te ontdekken dat u alles bent. Heer, u hebt alles gegeven. U gaf uw zoon, Heer. U gaf het meest kostbare wat u had. U gaf alles, Heer, uit liefde voor ons, uw liefde, Heer. Heer, deelt u met ons. En wat geven we aan u? Toch niet alleen onze zonde, Heer. U wil niet dat we alleen met uw zonde, met onze zonde bij u komen. U wil dat we met ons hele leven bij u komen. Ons leven, Heer, aan u geven en zeggen, hier ben ik. Het kostbaarste wat je kan geven is je wil. Je zegt, ik geef mij over aan u. Niet met mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Zei Jozua. Is dat je verlangen? Is dat je gebed? Dat is mijn gebed, dat is mijn verlangen. Heer, dat verlangt u, Heer. U verlangt, Heer, dat wij leven in die intimiteit, in die aanbidding, in die overgave aan u. En dan zult u ons leiden, zoals u Abram geleid hebt en de beloftes allemaal waar hebt gemaakt in zijn leven. En hem rijkelijk gezegend hebt en hem vruchtbaar heeft gemaakt. Heer, zo wilt u ons rijkelijk zegenen, vruchtbaar maken. Is het altijd makkelijk? Nee. Het is een prijs die je betaalt. Het kost je je leven, het kost je alles, het kost je waar je vandaan komt, alles. Maar de zegen van God, dus zijn nabijheid, is zo goed en zo groot. En dat bid ik voor een ieder hier deze morgen. Je zijn goedheid en zijn nabijheid mag proeven en ervaren iedere dag opnieuw. Want hij gaat komen. En zijn komst is spoedig. Amen.